Vanavond wil ik u iets vertellen vanuit Romeinen, de eerste brief, en dan de eerste 7 versen. En het lijkt me goed om eerst die versen met u te lezen. Romeinen, hoofdstuk 1, de eerste 7 verzen. Paulus, een dienstknecht van Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods Zoon te zijn, in kracht, Jezus Christus onze Heer, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam, onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen die te Rome zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik wil eerst iets vertellen over Paulus. Het is een hele bekende apostel. Paulus die is geboren in Tarsus. En Tarsus dat is een plaats aan de Middellandse Zee in het zuidoosten van wat nu Turkije heet. Als je de Middellandse Zee kunt voorstellen, dan ligt daar Israël en dan ligt Tarsus precies in dat hoekje. Nou, daar is Paulus geboren. Zijn ouders waren Joden uit de stam Benjamin. Koning Saul die was ook uit de stam Benjamin. En het is dus heel aannemelijk dat Paulus vernoemd is naar die koning. En ook in het Hebreeuws is zijn naam dan ook Saulus. En de Griekse naam van Paulus is Paulus. Nou, later zijn de ouders van Paulus naar Israël verhuisd. En kreeg Paulus een gedegen opleiding in Jeruzalem als fariseer. En dat kunt u lezen in Handelingen 23. En daar kreeg hij onderwijs van een hele bekende rabbi Gamaliel. Nou, later heeft zijn vader het Romeins burgerschap gekregen. Nou, in die tijd was het gebruikelijk, of misschien niet gebruikelijk, maar was het mogelijk om tegen grote sommen geld om het Romeins burgerschap te verkrijgen. Hoe zijn vader het verkregen heeft, is niet bekend. Maar het voordeel was dat Paulus door overerving ook een Romeins burger werd. En dat kwam hem later ook heel erg goed van pas. Want een paar keer is hij opgepakt geweest en wilde ze hem gezelen. Maar kon hij dus, omdat hij Romeins burger was, dat verhinderen. En als laatste heeft Paulus zich beroepen op de keizer. En dat kon je alleen maar als je een Romeins burger was. Als je dus een proces aan je broek had. Het is wonderlijk dat God eigenlijk in het begin van zijn leven al met hem bezig is geweest. Dat hij in Tarsus is opgegroeid. Een Griekse stad waar men Griekse gewoontes had. Hij Joodse ouders had, dus Joodse opleiding heeft gekregen als fariseer. Dat hij Romeins burgerschap heeft verkregen. En in zijn latere leven kun je ook zien dat Paulus, dat God Paulus ook in al die dingen, dat hij daar gebruik van heeft gemaakt. Dat God eigenlijk niets van zijn verleden, van zijn opvoeding verloren heeft laten gaan. Nou, Paulus was een fanatiek fariseer, judoïst noemden ze dat. En hij was erg gekant tegen de christenen. Nou, op zo'n reis naar Damascus, waarin hij dus weer vele christenen wou oppakken, kreeg hij een ontmoeting met onze Heer. En op dat moment begint er een nieuw leven, een nieuw tijdperk in het leven van Paulus. Nou, meestal denken we dat Paulus na zijn bekering meteen de zendingsreizen ging maken, maar dat is niet zo. Na zijn bekering vlucht Paulus eerst naar Arabië. Daar is hij maar liefst 3 jaar. in afzondering heeft hij daar doorgebracht. En ik kan me zo voorstellen dat hij toen alles wat hij geleerd had in zijn opleiding, dat hij die schriften door en door kende, dat hij toen pas ging begrijpen wat de schriften, de profetieën over de Heer Jezus, over de Messias is gaan vertellen. Dat hij daar die 3 jaar voor nodig heeft gehad om dat te begrijpen. Nou, na die 3 jaar is Paulus 2 weken nog in Jeruzalem geweest. Daar heeft hij in die tijd gesproken met Petrus en met Jacobus. En daarna is Paulus vertrokken weer naar Tarsus. En daar heeft hij weer 10 jaar doorgebracht. Dus er zitten zo 13, 14 jaar na zijn bekering. En daarna is er in Antiochië, waar ook een Joodse gemeente is, kwam men tot ontdekking dat er in één keer heel veel niet-Joden tot het geloof kwamen. En de Joodse christenen waren helemaal niet gewend onder de heiden te evangeliseren. Dus dat was een hele toestand dat daar gebeurde. En toen is Barnabas vanuit Antiochië naar Tarsus gestuurd om Paulus op te halen, omdat ze van hem gehoord hadden dat hij al langer bezig was om in Tarsus ook de niet-Joden het evangelie te brengen. Dus na 14 jaar wordt Paulus uitgezonden. En dat lezen we in Handelingen 13. En dat wil ik graag met u lezen. Vers 1. Handelingen 13, vers 1. Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Mana en de zoogbroeder van Herodes, de viervorst en Saulus. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zei de Heilige Geest: zondert mij nu Barnabas en Paulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, legden hun de handen op en lieten hen gaan. Deze dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucië en voerden vandaan naar Cyprus. Dit is dus 14 jaar ongeveer nadat Paulus tot bekering is gekomen, dat hij dus de roeping, de ontmoeting met God heeft gehad. Om onder de Grieken het evangelie te gaan verkondigen. Dus Paulus had al heel lang die roeping, maar pas 14 jaar later werd hij uitgezonden. En dit is denk ik een heel belangrijk iets, dat misschien onder ons ook wel mensen zijn die een roeping hebben om iets te doen voor de Heer. Dan is het ook goed dat er binnen de gemeente, dat daar bevestigd wordt. Dat u ook nou door de gemeente wordt uitgezonden. Nou, in die tijd dat Paulus die zendingsreizen ging maken, heeft hij vele brieven geschreven. Ik denk dat hij heel erg gedreven was en dat hij het liefst overal zelf heen zou gaan. Maar goed, de transportmogelijkheden daar waren natuurlijk net iets anders als nu. Ik denk dat hij, als hij nu had geleefd, steeds het vliegtuig had genomen en overal heen was gegaan. Een beetje zoals Nesmier, denk ik. Steeds maar weer snel ergens heen en daar de gemeente te ondersteunen. Nou, Paulus die schreef brieven. Hoeveel weten we niet, maar 13 zijn er in ieder geval in de Bijbel terechtgekomen. En die brieven kun je in 3 verschillende groepen indelen. Er zijn 4 persoonlijke brieven die Paulus specifiek aan 1 persoon gestuurd heeft. Dat is Filemon, Timotheus en Titus. Dan zijn er ook 8 aanleidingsbrieven. Dus dan is er een aanleiding geweest voor Paulus om die brieven te schrijven. En er is er 1 algemene brief en die is een soort rondzendbrief en die is aan de Efeze gericht. Hoewel er staat dat het voor de Efeze was, is het eigenlijk voor een hele groep gemeentes rondom Efeze geweest. En het bijzondere van die brief is dat er niet echt namen worden genoemd. Dus het is een algemene rondzendbrief. Nou, in die tijd van Paulus was brieven sturen wel iets heel bijzonders. Het was een hele dure manier van communiceren. En dat werd hoofdzakelijk gebruikt door de rijken en door officieren. En uit die tijd zijn er trouwens heel veel brieven bewaard gebleven. Ik heb gelezen dat er wel 14.000 brieven gevonden zijn uit die tijd bij opgravingen. Die meeste brieven waren erg kort, zo'n 20 tot 200 woorden. En ze werden geschreven op papyrus. Nou, als je een klein briefje hebt, dan kun je je voorstellen dat kan dat net op één velletje papyrus. Maar als je dus meerdere brieven hebt, dan moet dat allemaal aan elkaar geplakt worden en dan opgerold worden tot een boekrol. Dus dat is een aardig karwei. Nou, Paulus was gewoon om lange brieven te schrijven. Gemiddeld zo'n 1300 woorden. Maar Romeinen is wel een hele bijzondere brief, want dat is wel de allerlangste brief die hij geschreven heeft. En dit is ruim 7100 woorden. Leuk om te weten natuurlijk. Maar uit die tijd zijn ook nog van anderen lange brieven bekend. Ene Cicero heeft een brief geschreven van 2500 woorden. Nou, die haalt het natuurlijk niet. En een Seneca, die heeft er eentje geschreven met 4000 woorden. Dus echt, Paulus is toch wel echt de topper met de brief aan de Romeinen. Nou, in alle gevallen had Paulus wel een aanleiding om een brief te schrijven. En het jammere is dat we niet, die aanleiding niet altijd precies weten. Het is alsof je een telefoongesprek van iemand afluistert, waar je dus alleen maar het geluid hoort of het gesprek, de stem van die persoon die naast je staat. En aan de andere kant hoor je het niet. Nou, zo is het met die brieven ook. Paulus heeft een bericht gekregen en naar aanleiding van dat heeft hij die brief geschreven. En die hebben we alleen. Dus het is soms moeilijk te achterhalen wat nou de aanleiding is geweest. Nou, kernvragen als je zelf die brieven gaat lezen is altijd van ja, waarom heeft Paulus deze brief geschreven? En op welke vragen wil hij dan eigenlijk antwoord geven? En welk probleem wordt er dan opgelost door deze brief te sturen? Nou, aan de andere kant is het belangrijk om te weten dat ook de brieven zoals we die nu kennen allemaal netjes in hoofdstukken zijn ingedeeld. En elk hoofdstuk nog weer in verschillende versen. Dat is reuze handig, want anders had u zo even dat niet kunnen vinden. Want dan had u behoorlijk moeten bladeren om te vinden welke tekst ik wilde lezen met u. Dus het is wel goed dat die hoofdstukindeling en versnummers er zijn, maar het heeft ook weer een nadeel. Want als je een brief, als u zelf een brief schrijft, dan doet u dat waarschijnlijk ook niet, omdat steeds in hoofdstukken. Zet u niet elke keer een kopje van, als u een brief schrijft, en ik heb wel eens brieven van mijn ouders gezien of van tantes, en dat ging dan op luchtpostpapier. Nou, dat werd helemaal volgekalkt van de ene kant en de andere kant, en dan nog weer van die dunne velletjes, en dat ging maar door en ging maar door. En aan het eind werd er zelfs aan de zijkant nog verder geschreven. Nou, dat zijn typisch van die brieven die eigenlijk Paulus ook geschreven heeft. Dus niet in hoofdstukken ingedeeld. En wat doet u als u zo'n brief leest? Ja, dat gaat u ook niet eerst de ene dag het ene kantje lezen. En dan legt u het weer in de kast en de volgende dag nog een kantje. En dan leest u hem in zijn geheel, want dan snapt u ook de bedoeling van die brief. Nou, zo zou het ook goed zijn, als we daar tijd voor nemen, om ook de brieven van Paulus eens een keer in één keer te lezen. Dus niet alleen maar een hoofdstukje, maar om een goed beeld te krijgen van de hele brief, om die in één keer te lezen. En nog mooier zou zijn als u dat een keer zonder hoofdstukindeling doet en verzen. Nou, ik heb daar in mijn tas zitten. Op internet kun je al die bijbelboeken natuurlijk vinden. En als je hem met kopiëren en plakken dat in een document doet en u haalt alle hoofdstukindelingen weg en de versnummers. En u geeft daar een mooie handgeschreven karakter of een font aan, dan lijkt het net een echt geschreven brief. Nou, u zou dat eens een keer kunnen proberen om eens een brief, u kunt beginnen met Galaten bijvoorbeeld, een hele interessante brief, om die eens zo af te drukken en die eens een paar keer in één keer te lezen, zodat u een goed beeld krijgt van de brieven die Paulus geschreven heeft. Nou, de indeling van de brieven van Paulus zijn allemaal gelijkvormig. In die tijd waren ze gewend om te beginnen met dus afzender. Dus Paulus' naam staat aan het begin en dan vertelt hij wie hij is. En dan komt de geadresseerde. En dan na de adressering gaat Paulus die gemeente of degene die hij adresseert eerst begroeten. En prijst hij die persoon in wie hij is. Dat die afzender natuurlijk vooraan in de brief staat, is natuurlijk ook wel handig. Want je kan me voorstellen als iemand die die brief bezorgt, zo'n boekrol, dan is het wel handig om op de eerste bladzijde meteen al te zien voor wie die bedoeld is. Nou, na de kern van de brief, dan sluit Paulus meestal af met nog alles samen te vatten en te groeten en dan zijn ondertekening. Nou, Paulus heeft waarschijnlijk de brieven niet zelf geschreven en in Galaten kun je dat ook lezen, dat hij aan het eind schrijft van zie met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. Nou, we kunnen daarna gissen waarom Paulus met zulke grote letters schreef. Misschien was hij slechtziend of misschien was hij misschien met zijn handen niet zo erg handig. Maar hij heeft waarschijnlijk de brieven gedicteerd. En het is aannemelijk dat Romeinen door Silas is geschreven, omdat hij met Paulus mee reisde in die tijd. Nou, de brief zelf, dit is gericht aan de gemeente in Rome. Nou, hoe die gemeente is ontstaan, dat is niet bekend. Het is heel aannemelijk dat er op de eerste Pinksterdag van die 3000 die tot geloof kwamen, er ook Romeinen tussen zaten, die uit, of Joden uit Rome. En dat kun je ook lezen in Handelingen 2 vers 10. Nou, die zijn waarschijnlijk teruggekeerd en zijn daar een gemeente gestart. Nou, Rome is een enorme grote stad. Misschien wel vergelijken met Amsterdam. Maar misschien nog wel een graadje erger wat betreft criminaliteit en al dat soort seksuele uitspattingen. Is ook niet verwonderlijk, want van de 15 keizers die Rome heeft gehad, of het Romeinse Rijk, waren er 14 praktiserend homoseksueel. Dus als de keizer, als degene die boven staat, al dat erop nahoudt, dan kun je wel voorstellen wat voor een toestand dat was in Rome. En de gemeente in Rome moest daar ook weerstand aan bieden. Nou, als je leest in Romeinen 1 vanaf vers 26, dan zie je ook allerlei dingen die daar in die gemeente gebeuren. Daarvan, nou, misschien is het goed dat we dat stukje maar lezen, want dan hebt u een goed beeld van in welke tijd die gemeente in Rome leefde. Dus Romeinen 1 en dan vanaf vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor het welverdiende loon van hun afdwaling in zichzelf ontvangen. Nou ja, die mensen hadden daar een mooi voorbeeld in die keizers die ze hadden. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedig, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam. Dus ook in die tijd hadden ze dus al problemen met de jeugd. Onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij het niet alleen zelf, maar schenken ook nog bijval aan wie het bedrijven. Nou, u moet zich voorstellen dat die jonge gemeente in die tijd met dit soort dingen te maken had. Nou, het lijkt wel een beetje op onze tijd, maar als ik dit lees is het misschien nog wel een graadje erger. Nou, in het jaar 49, toen was er een keizer Claudius aan het bewind. En die was anti-Joods en die heeft besloten dat alle Joden Rome moesten verlaten. Dus ook alle christen-Joden, die zijn toen gedeporteerd. En dat kun je ook zelfs lezen in Handelingen 18 over een Jood Aquila en zijn vrouw Priscilla, die door Claudius uit Rome zijn verbannen. Nou, in 54 stierf die keizer en toen kwam keizer Nero aan het bewind. En die vond het eigenlijk wel handig dat die Joden terugkwamen, want die brachten toch wel weer geld in het laadje. Dus de Joden konden toen weer terugkeren. Nou, in die tijd, dus ongeveer 3 jaar daarna, in ongeveer 57, heeft Paulus deze brief geschreven. Dat je kunt voorstellen dat in die 5 jaar dat de Joden niet in de gemeente waren, dat die gemeente heel anders is geworden. En toen de Joden weer terugkwamen, dat ze dus een hele andere gemeente terugvonden dan die ze hadden verlaten in die 5 jaar daarvoor. En de spanningen in die gemeente die lopen ook op. De christen-joden die hadden steeds meer de neiging om de wet te houden, het wetticisme, om de geboden te houden, terwijl de christenheiden er meer het losbandige voor ogen hadden. En Paulus probeert dat in deze brief, ook in voor beiden, probeert hij dat te adresseren om dat bespreekbaar te maken. Ik wil u nog een uit Romeinen, de eerste verse die we gelezen hebben, nog een paar dingen uit dat gedeelte met u delen. In het eerste vers staat dat Paulus een dienst krijgt van Jezus Christus, of Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie. Nou, Paulus noemt zich een dienstknecht. Terwijl hij verderop in Romeinen 8 vers 15 schrijft dat we niet ontvangen hebben een geest van slavernij. Terwijl hij dat schrijft, vindt hij dat hij zelf een dienstknecht is, een slaaf. En het woord wat daar in het Grieks wordt gebruikt is doulos. Nou, doulos is dus een slaaf. Maar een slaaf die zichzelf helemaal heeft overgegeven aan zijn baas. In het Engels is het de vertaling een bondslaaf. Dus is iemand, een slaaf, die zich helemaal gebonden heeft aan zijn meester en niks meer voor zichzelf heeft. En in Filippenzen 2, vers 5 en 6 staat dat: laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die de gestalte God zijnde, het gode gelijk, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft in de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Aan de mensen gelijk. De Heer Jezus heeft ons een voorbeeld achtergelaten. Hij heeft een gestalte van een dienstknecht, van een doulos, heeft hij aangenomen. En Paulus roept ons op om ook hem daarin te volgen, om navolger te zijn. En daarom kan Paulus ook zeggen dat hij een dienstknecht van Christus is. Nou, Paulus noemt zich geroepen en apostel. Een apostel is iemand die is een boodschapper die met volmacht uitgezonden is. Dus dat is wel iemand die eerst een ontmoeting heeft gehad met zijn zender. En dat heeft Paulus ook gehad en is vervolgens uitgezonden. Dus dat is het bijzondere aan een apostel. En een apostel vertegenwoordigt de gezondenen. Ook de Heer Jezus is een apostel, staat in Hebreeën 3 vers 1, maar hij is een apostel van God. De Heer Jezus is door God gezonden om naar ons toe. Hij is dus de vertegenwoordiger van God. En zoals de Heer Jezus de vertegenwoordiger is van God, de apostel, zo is Paulus ook weer de apostel van de Heer Jezus. Nou, de Heer Paulus die was afgezonderd. Nou, dat kun je ook heel duidelijk lezen in Galaten 1. Dat ook Paulus schrijft dat God hem al van zijn moederschoot af aan had afgezonderd en geroepen had. Nou, Paulus was geroepen om het evangelie te verkondigen. Nou, het evangelie dat is voor ons nu een vrij duidelijk begrip. In het Hebreeuws betekent dat ook het brengen van een goede boodschap. Maar in het Grieks was het een overwinningsboodschap. In die tijd waren er meerdere evangeliën. En dat had vooral de betrekking dan op de belangrijke personen. Bijvoorbeeld een keizer. Als de keizer bij geboorte of bij een troonsbestijging, dan sprak men ook van een evangelie. Dus voor Paulus is het wel heel belangrijk om hier aan te geven dat het niet een evangelie van keizer Claudius is. Dat het over die keizer gaat en wat hij gezegd heeft. Maar dat het hier het evangelie is van God. dat evangelie, die belofte, had hij dus via de heilige schriften, had God die beloofd. Nou, dan lezen we in vers 3 en 4 over de Heer Jezus. Aan de ene kant zien we dat de Heer Jezus uit het geslacht van David is. En aan de andere kant zien we dat hij Gods zoon is. En dan is vers 4 misschien een beetje moeilijk te begrijpen. Want er staat: naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods zoon te zijn in kracht Jezus Christus onze Heer. Dus zou je uit kunnen lezen dat de Heer Jezus pas Gods zoon was nadat hij was opgestaan uit de doden. Nou, de vertaling is niet helemaal goed en het klopt ook niet, want op andere delen in de Bijbel, in Romeinen 8 en Colossenzen 1, staat ook duidelijk dat de Heer Jezus voor zijn lijden en sterven Gods zoon was. Nou, dat weten we allemaal. Dus dat vers 4 kun je dan misschien beter een iets andere zinsbouw geven. En als je de oorspronkelijke tekst leest, dan komt dat ook beter naar voren. Dan kun je dus lezen: naar de geest der heiligheid verklaart Gods zoon te zijn door zijn opstanding uit de doden in kracht Jezus Christus onze Heer. Dus het blijkt dus dat de Heer Jezus Gods zoon is omdat hij uit de doden is opgestaan. Vers 5, daar staat dat wij, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben. Nou, dat wij, dat is dan moeilijk uit te leggen, was Paulus dan met z'n tweeën, waren er dan twee apostelen in die tijd bij elkaar die brief hebben geschreven. Nou, wij is waarschijnlijk een vorm van bescheidenheid die Paulus erop nahoudt. In 1 Thessalonicenzen 3 spreekt Paulus ook eerst over een wij. Wij zenden Timotheus tot u. Terwijl hij twee versen later schrijft: ik kon het niet langer uithouden om hem tot u te zenden. Dus waarschijnlijk wordt hier gewoon één persoon bedoeld. En is Paulus dus heel bescheiden en noemt hij zich wij. Nou, Paulus was dus gezonden om de gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Nou, dat is een beetje moeilijk te begrijpen van, is dan die gehoorzaamheid uit het geloof of is geloof gehoorzaamheid? Of, nou, geloof is meer dan alleen maar het aanvaarden van de Heer Jezus. Het is ook een gehoor geven aan het geloof. Het is niet meer mijn wil, maar het is uw wil. Ik wil niet meer mijn inspanningen doen, maar ik wil doen wat hij van mij wil. Het is je vrijwillig binden aan je meester, dus de doulos, als dienstknecht. En dat vereist gehoorzaamheid. Dus daarom is het gehoorzaamheid des beloofs bewerken, dat je door het geloof gehoorzaam wordt, je laat binden aan hem die je wilt gehoorzamen. In hetzelfde vers 5 staat ook dat Paulus het evangelie zal verkondigen onder de heidenen. Nou, is dat woord wat daar gebruikt wordt, is hetzelfde woord in het Grieks, wat in Marcus 11 vers 17 vertaald wordt met alle volken. Dus met alle volken worden ook de Joden bedoeld en de heidenen. Dus ik vermoeden dat dit niet goed vertaald is en dat Paulus hier dus de gemeente daar bedoelt, zowel de Joden als de Grieken, als de heidenen. Dan heeft Paulus in vers 6 het ook over de geroepenen. En het gaat hier niet om een algemeen roepen, maar het gaat om waar je dus al dan niet gehoor aan kunt geven. Het is een werkzaam roepen. De Heer Jezus riep ook zijn discipelen. En dan is het niet gewoon hij roept en dan wacht hij af tot ze misschien zouden komen. Nee, ze kwamen. Dus de Heer Jezus roept en de discipelen die kwamen, die gaven er direct gehoor aan. Je bent dus een geroepene als je gehoor hebt gegeven aan zijn stem. En je bent dus pas geroepene van Christus als je gehoor hebt gegeven aan Christus. Nou, het laatste vers, vers 7. Daarin is eigenlijk het adres waar de brief naartoe moest. Dat de geliefden Gods geroepen heiligen te Rome. Nou, dat is duidelijk. En dan besluit Paulus met genade en vrede. Nou, dat woordje genade, dat is een verbastering van het Hebreeuwse shalom. Dus waarin hij dus ons en die gemeente daar al het goede toewenst en de vrede. Dus Paulus begint zijn brief door eerst de gemeente te zegenen en hen het shalom toe te wensen.